die zijn in het afgelopen weekend natuurlijk bezig geweest met de grote activiteit van het symposium in Phoenix, Arizona was dat allemaal. En ja, er is van alles gebeurd. Ook een bestuursvergadering geweest. Daar hebben ze een nieuwe voorzitter gekozen. Dat is Drew KO4MA, die ook al jarenlang in het bestuur zat. En ja, verder allerlei bestuursleden hebben ze nu allerlei functies gegeven. Zoals vicevoorzitter en secretaris, penningmeester enzovoort. Zoals dat gaat in een vereniging. Nou, dat is allemaal prima verlopen. En verder in het symposium natuurlijk allerlei prachtige verhalen. En deze keer allemaal keurig op internet, real-time en ook veel beter verzorgd dan voorgaande jaren. Want toen stond er alleen maar een statische camera helemaal achter in de zaal waar je verder niks van de dingen voor in de zaal kon zien. En het geluid was ook waardeloos, maar deze keer was het allemaal keurig verzorgd. Allemaal van dichtbij en de beelden allemaal prima te zien van de presentaties, dus dat ging allemaal goed. Nou, was een heel gedoe met al die verhalen, want ze zijn natuurlijk met meerdere satellietprojecten tegelijk bezig. En ja, dan is de vraag, wat gaat er verder mee gebeuren? Nou, ze hebben natuurlijk de Fox Plus serie eerst, die nog wat kleine satellieten dus moet gaan produceren en lanceren. En dan komt de Golf serie eraan, te beginnen met Golf T. Nou, die werden allemaal keurig beschreven wat erin zit en wat er allemaal mogelijkheden zijn. Dus dat belooft allemaal wat. Ja, de eerste lancering zal dan zijn ergens volgend jaar en daarna eind van het jaar en dan weer in 2027 enzovoort. Dus dat moet wel wat gaan worden met die verschillende dingen. Het zijn nog echte AMSAT-satellieten, dus deze keer geen combinatie met universiteiten of bedrijven ofzo. Maar daar willen ze wel steeds meer naartoe, want het wordt steeds moeilijker om nog lanceringen te vinden. De lanceringen met NASA, waar ze mee konden liften, die zijn komen te vervallen. Al een tijdje terug, dus dat wordt moeilijk. En dus moeten ze nou op zoek naar andere lanceermogelijkheden die niet al te duur zijn. En dat is toch wel even een probleem. Maar goed, ze gaan toch gewoon door met de bouw van die satellieten en dan maar afwachten. AMSAT-T, een 3-unit CubeSat, die wordt wel interessant. Maar de kleinere satellieten moeten ze nog kijken dat ze die ergens ook mee kunnen laten liften. Nou, we zullen zien. Het ziet er nog wel veelbelovend uit, maar ze moeten toch oppassen. Ze willen bijvoorbeeld ook wat meer leden aantrekken en ja, desnoods dan maar zonder een lidmaatschap wat betaald moet worden, namelijk studenten. Die willen ze binnenhalen en die krijgen dan gratis lidmaatschap en dat geldt dan van de basisschool tot en met de universiteit tot maximaal 25 jaar leeftijd. En dan mogen die gewoon lid worden. Ze krijgen dan ook een jaar lang het AMSAT Journal cadeau, 1 jaar, maar daarna moeten ze natuurlijk wel een beetje mee gaan betalen, maar goed. Dus op die manier trekken ze wat meer jong volk aan, is het idee. Want dat wordt hoog tijd, want als je inderdaad ziet die groep mensen die nu AMSAT runnen, ja, dat zijn allemaal grijze koppen en zo, dus dat schiet niet op. Daar moeten veel meer jongere lieden bij komen die ook, ook onder andere technische bijdragen kunnen leveren aan het ontwikkelen en bouwen van die nieuwe CubeSats. Ja, dan is een probleem aan het worden het aantal satellieten in lage aardbanen. Dat is natuurlijk al een tijdje in ontwikkeling, maar nu begint het echt uit de hand te lopen. Er moeten steeds vaker manoeuvres worden uitgevoerd om botsingen te voorkomen. Dat is snel op aan het lopen, die acties, en dat wordt steeds ingewikkelder. Dus het wordt nogal druk. En daardoor moet er van alles bedacht worden om minder objecten in die lage banen te krijgen. Maar dat gaat natuurlijk niet lukken als er bedrijven zo verschrikkelijk veel satellieten lanceren. Maar goed, daar wordt al wel de regel toegepast dat de hoogste rakettrap die daarbij gebruikt wordt niet in de ruimte mag blijven, maar die moet zo snel mogelijk naar beneden worden gehaald. Maar ook alle andere satellieten die in de baan komen, die moeten liefst zo snel mogelijk weer verdwijnen als ze niet meer bruikbaar zijn. Dus aan het eind van hun normale actieve leven moeten ze binnen een paar jaar naar beneden worden gehaald om die banen weer vrij te krijgen en minder botsingen te krijgen. Nou, dat is heel spannend. Er zullen ongetwijfeld binnenkort wel eens een paar stevige botsingen ontstaan tussen satellieten. Maar ja, veel daarvan kunnen gewoon niet manoeuvreren zoals die simpele passieve CubeSat. Maar er wordt dus wel echt naar gekeken dat ook CubeSats steeds meer voortstuwingssystemen hebben, zodat ze iets kunnen manoeuvreren als het nodig is. Andere satellieten zoals Starlink, die kunnen dat allemaal al wel. Die zijn daar ook voortdurend mee bezig. Elke week zijn er weer enkele tientallen Starlink manoeuvres om botsingen te voorkomen. Dus er wordt wel flink aan gewerkt om botsingen te voorkomen. Maar ja, met simpele CubeSats die niks kunnen, ja, dan is het gewoon afwachten. En dan kan het heel moeilijk worden. Bovendien zit in die lage baan natuurlijk ook het internationaal ruimtestation, ISS, maar ook het Chinese ruimtestation, CSS. Ja, die beginnen ook steeds meer gevaar te lopen dat ze een keer een botsing krijgen. Dus dan moet iets aan gedaan worden. Het wordt steeds moeilijker. En het opruimen van ruimtepuin is natuurlijk ook een doel, maar ja, dat gaat heel moeizaam en heel langzaam, want je kunt wel eens een keer één satelliet naar beneden halen, maar ja, van de vele duizenden die er hangen, is dat natuurlijk peanuts en dat doet helaas niks. Nou, iets heel anders. Het aardmagnetisch veld, dat is in de laatste jaren nogal aan het variëren. We kennen natuurlijk de grote Zuid-Atlantische anomalie, oftewel een grote vlek in het zuidelijk halfrond. Net ten oosten, zo'n beetje van Zuid-Amerika, waar het aardmagnetisch veld een heel stuk zwakker is. Maar in de afgelopen 10, 11 jaar is dat flink verder gaan ontwikkelen en steeds verder zwakker aan het worden. En die vlek wordt ook steeds groter. Aan de westkant van Afrika is ook die vlek flink aan het uitbreiden. Dus het wordt steeds spannender op in dat gebied. Ja, satellieten die daar passeren, die komen dus echt in een omgeving waar de straling veel hoger is. En dat is niet zo gezond voor die satellieten. Ja, elektronica die kan daar niet zo goed tegen natuurlijk. Dus dat geeft wat problemen. Het vreemde is, nou ja, misschien is het ook wel logisch, aan de andere kant van de aarde, dus boven Siberië, daar neemt de velsterkte juist toe. Dus het hele veld is aan het verschuiven. Dat komt natuurlijk door wat er gebeurt in de kern van onze planeet. Want daar wordt het veld opgewekt. Maar het is niet helemaal duidelijk waarom dat zo gaat. Dus ja, ze zitten dat ijverig in de gaten te houden. Want het heeft toch wel gevolgen voor de ruimtevaart en voor de satellieten. En dus ook trouwens voor bemande vluchten. Want die vliegen dus ook voortdurend door dat gebied. En krijgen dus ook steeds meer met straling te maken. Nou ja, wordt nog flink aan gewerkt en dat is de laatste jaren dus volop gemeten door de Swarm-satellieten van ESA. Een groepje die al sinds 2013 of zo bezig zijn met metingen van de aardse magnetosfeer. En die hebben dit soort zaken geconstateerd. Nou. Verdere zaken. ARIS nieuws. Ja, daar was er dus eentje gisteren met Engeland. Met een scoutinggroep daar. En dat was een heel groot succes. BBC erbij enzovoorts. Nou, en het was extra leuk omdat ze daar ook voor het eerst weer de Ham TV konden gebruiken. Live video dus ook uit het ISS. De betrokken astronaut was goed te zien en zo. Dus ze hadden niet alleen een audioverbinding, maar ook video erbij. Nou, dat was helemaal geweldig natuurlijk. Dus zeer waarschijnlijk zal ook MTV, de digitale amateurtelevisie in het ISS, regelmatig opnieuw gebruikt gaan worden in bij ARIS-verbindingen. Nou, verder zijn er weer een paar ARIS-verbindingen gepland. Eentje met Bogota in Colombia, maar ja, die gaat via een telebridge in de VS. Hebben we niks aan, dat is op de 23e. Dan eentje met Griekenland, dan zou je zeggen dat is helemaal interessant, maar nee, die gaat ook via een telebridge in de VS op de 24e. En dan nog een verbinding rechtstreeks met de VS op de 25e. Ja, allemaal dus verbindingen waar wij helemaal niks mee kunnen. Deze keer. Nou, verder zijn de verschillende apparatuurzaken gewoon actief. De FM crossband repeater doet het. De packet is transceiver, hoe noem je dat, op 2 meter. Die doet het prima. En dus ook de HamTV die werkt. Die kan ook elk moment weer ingeschakeld worden met video. En als dat geen video is, dan stuurt hij wel een zwart beeld. Dus je kunt die signalen toch blijven ontvangen op 2395 megahertz. Kijk eens. Starship lancering. Ja, die is natuurlijk afgelopen week geweest op de 14e oktober, 's morgens vroeg. Starship 38 met de booster 15-2. Nou, deze keer zo'n beetje de hele vlucht een groot succes. Er zijn wel een paar kleine dingetjes fout gegaan, maar eigenlijk werkte het allemaal prima. Hoewel het een beetje vreemd was dat die Starship wel erg aan het heen en weer slingeren was tijdens het laatste stuk van de vlucht. Ik had verwacht dat hij veel beter gestabiliseerd zou zijn, maar ja, blijkbaar was het verder geen probleem. Maar hij is dus weer gewoon geland in de Indische Oceaan ten westen van Australië. Nou, en de booster zelf die is dus in de Golf van Mexico naar beneden gekomen. Daar hebben ze nog wat experimenten mee gedaan met verschillende motoren, meer en minder motoren, en hebben we zelfs een tijdje laten zweven en zo. Dat ging allemaal goed en ja, ook netjes geland op de plek waar ze hem hebben wilden. Nou ja, geland, in het water geplonst natuurlijk. Hetzelfde trouwens met Starship, die lieten ze ook nog even manoeuvreren. Om te suggereren dat hij naar een lanceerplatform ging waar hij dan opgevangen zou worden. Maar goed, het was dus gewoon de Indische Oceaan waar hij hing. En daar is hij natuurlijk ingeplonst en alsnog geëxplodeerd. Maar dat was gewoon gepland. Dus ja, eigenlijk een opvallend geslaagde vlucht. Dat was de laatste keer dat ze de versie 2 van Starship en Super Heavy hebben gebruikt. Die worden nou opgevolgd door versie 3. De volgende vlucht zal dus helemaal met nieuwe spullen zijn. En dat is weer spannend, want dan kunnen er weer allemaal problemen ontstaan. Maar dat zullen we dan wel weer zien. Ja, vanwege alle bezuinigingen in de VS moet bij Jet Propulsion Lab van NASA nu weer 550 mensen worden ontslagen. Dat gaat allerlei gevolgen krijgen voor wetenschappelijke missies in de ruimte. En ja, dat is heel treurig. De financiële kant van de bezuinigingen van NASA, ja, dat moet nog definitief besloten worden door het congres, want die gaan daarover. En misschien gaat het wel meevallen, maar het is toch wel heel spannend allemaal. Ook door die bezuinigingen of het sluiten van de overheid, de shutdown, ook problemen met de FCC, de instantie voor alles wat met radio te maken heeft. Nou, dat heeft dus ook flinke gevolgen voor de amateurwereld, amateurmachtigingen en zo. Dat ligt allemaal stil, er gebeurt helemaal niks. Geen nieuwe machtigingen enzovoort. Iets anders heel geks, er worden regelmatig nu Starshield-satellieten gelanceerd door SpaceX met de Falcon 9. En dat zijn dus eigenlijk militaire versies van de Starlink-satellieten. En die Starshields die zijn dus specifiek voor militair gebruik en die zitten ook op andere frequenties en zo. Maar nou heeft een amateur ontdekt dat die dingen zitten te zenden bij de S-band, maar niet in de gewone band waar je ze zou verwachten. Maar die zitten in een band die eigenlijk alleen gebruikt mag worden voor uplink naar satellieten. En dat is helemaal tegen alle regels. Ook mag dat niet van de ITU, hè, de Internationale Telecommunicatie Unie, die daarover gaat. Maar ze doen dat gewoon, tenminste boven de VS. Buiten de VS kan het anders zijn. Maar het is wel een beetje vreemd. Goed, dan hebben we hier de belangrijkste dingen al gezien. Afgelopen week is dus wel de amateurapparatuur en het ISS even tijdelijk uitgeschakeld geweest vanwege een Russische ruimtewandeling op donderdag, de 16e. Maar dat is verder allemaal goed verlopen. Dan de amateursatellieten nog even nalopen. Oscar 73 doet het prima. Helemaal operationeel nog steeds. Oscar 7 normaal in mode B. Oscar 91, ja, af en toe doet hij het, maar ook dagenlang niet. Het is een beetje wazig. Oscar 29 af en toe nog een passage te gebruiken. Oscar 86 doet het. Space Station, ja, data, dus Packet doet het goed. En FM, crossband repeater doet het. Slowscan is uitgeschakeld. Ja, eigenlijk was voor dit weekend ook weer een slowscan actie verwacht. Gepland vanwege ook de Jota, maar dat is niet doorgegaan vanwege andere belangrijkere dingen in het ISS. Dus ze moesten de planning omgooien en slowscan ging dus niet door, helaas. Oscar 97 doet het verder keurig. Oscar 44 zelfs af en toe nog eens. Maar dat is vaak in de winter begint hij wat actiever te worden, want dan hangt hij in een gunstigere stand ten opzichte van de zon met zijn zonnepanelen. Nou, Oscar 100 helemaal operationeel, RS 44 volledig operationeel, nog steeds. Oscar 124 en 125 allemaal keurig en ook Oscar 50 allemaal nog steeds volledig bruikbaar. En Sonata 2 die werkt nog steeds met APRS. Diverse Russische satellieten die zenden regelmatig slowscanbeelden, Oomka 1 en nog een paar. Dus daar kun je ook regelmatig mooie plaatjes van afhalen. Oscar 11, de hele week actief geweest met Packet, dus die zal volgende week wel weer tijdelijk uitgeschakeld zijn. Dan ISS, ja, er is van alles gebeurd met baanverhoging op de 14e en ruimtewandeling op de 16e. En wat gaat er nu gebeuren? Ja, de lancering van weer een ruimtevrachtschip, maar nou dus vanuit Japan, de nieuwe HDV-X, die zijn eerste vlucht gaat maken op 21 oktober om 3:59. Zoiets. Onze tijd. Nou, en dan zal die op 24 oktober aankoppelen aan het ISS met behulp van de Canadese manipulatorarm. En dan komt er nog een nieuwe Russische ruimtewandeling op de 28e volgens de huidige planning. En verder moet er dan weer een heleboel kleine CubeSats worden gelanceerd vanuit het ISS. Eerst nog, als het goed is, een stuk of 8 of zo nog in oktober. En daarna weer een hele rits in november. Die eerdere satellieten die gelanceerd waren, die, daar zijn wat problemen mee. Ze zenden of helemaal niet, of heel erg zwak, omdat misschien geen antennes uitgeklapt zijn of wat dan ook. En ja, er was ook een lancering waarbij de officiële bron van de baanparameters meteen wist te vertellen welke satelliet welk nummer moest krijgen, maar dat blijkt dus toch niet te kloppen. Bhutan werd aangegeven dat dat moest zijn 65943. Maar als je hem gaat meten, dan zie je gewoon dat het 65942 is. Dus ja, dan zal een van die andere satellieten dus 943 moeten zijn. En dan zou best wel eens Kagaku 1 kunnen zijn, maar dat is niet helemaal zeker. Nou, blijft een beetje moeizaam om die echt te identificeren allemaal, omdat ze dus niet zenden of veel te zwak. Gelukkig kan de Dwingelo-telescoop daar wel af en toe bij helpen om dan die hele zwakke signalen op te pikken. En dan blijkt inderdaad dat een van de satellieten meldt dat de antennes niet uitgeklapt zijn of maar gedeeltelijk of zoiets. Dus dat blijft even behelpen met al die nieuwe CubeSats. Wordt vervolgd. Nou, hebben we verder lanceringen gezien op maandag de 13e, Xi'an 31 vanuit China. Ja, op de 14e dan die vlucht 11 van Starship. En op de 14e ook project Kuiper lancering. Weer zo'n groep satellieten voor internet. Ook op de 14e lancering vanuit Nieuw-Zeeland met een Japanse aardobservatiesatelliet. Op de 16e weer een serie militaire communicatiesatellieten. Allemaal heel geheimzinnig en zo. Mogen we niet weten, maar goed, die hebben we natuurlijk zo teruggevonden. Dan op de 16e een lancering vanuit China met weer een grote groep internetsatellieten. Ook op de 16e Starlink lancering, zoals zo vaak. En dan op de 17e ook weer een groep satellieten vanuit China. Op de zondag de 19e vanmorgen dus weer een Chinese lancering met een paar verschillende landen satellieten. Verder op zondag de 19e vandaag weer een Starlink lancering. Daarbij is een eerste trap gebruikt die zijn 31ste vlucht maakte. Dus dat gaat alsmaar door. Ze blijven dus echt die eerste trappen heel vaak hergebruiken. En nu al de 31ste vlucht, dat is heel spannend. Nou, verder vanavond zondag dus nog een lancering met Starlink. Om 21:24 onze tijd. En dat was ook een speciale, want daarbij werd de 10.000ste Starlink-satelliet gelanceerd. 10.000 satellieten sinds 2019, toen ze ermee begonnen. Dat betekent dus gemiddeld over die 6 jaar 4 Starlink lanceringen, of 4 satellieten gelanceerd moet ik eigenlijk zeggen. 4 Starlink satellieten per dag gemiddeld. Nou, dat is een flinke lijst. En dat gaat maar door. Nou, verder weer lanceringen te verwachten. Natuurlijk weer Starlink op de 22e. Dan op de 23e Spainsat, een Spaanse communicatiesatelliet te lanceren. En op zaterdag de 25e weer een Starlink lancering. En op zondag de 25e, nee, ook op zaterdag nog, zaterdag de 25e nog een Starlink. En daarna komen er weer een paar op die maandag en dinsdag daarna. Dus het blijft maar doorgaan. Verder hier geen bijzondere lanceringen meer te vinden. En pas op 21 oktober krijgen we weer een bemande lancering vanuit China. Met een nieuwe bemanning voor het Chinese ruimtestation. Waar het ook een hele drukte is allemaal met alle mogelijke experimenten enzovoort. Nou, dus weer een heleboel te beleven geweest en er komt nog veel meer aan. Dus profiteer ervan. Tot zover even voor deze week.